Gemeente, namens uw kerkraad deel ik u het volgende mee. Op 28 augustus is bij Niels en Hanneke Koezen een zoon geboren. Zijn namen zijn Laurens Ivo en zijn roepnaam is Levi. Moeder is inmiddels weer thuis uit het ziekenhuis en het jongetje dat werd 6 weken te vroeg geboren. Dat ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het goed. De concertavond van afgelopen donderdag heeft netto €870 opgebracht. Deze opbrengst is ten bate van het evangelisatiewerk in Gent. We herinneren u er nog aan dat vanmiddag de zondagschool weer begint. De gemeente wordt van harte uitgenodigd om aanstaande zaterdag dominee en mevrouw Procé te feliciteren met hun 40-jarig huwelijk. De receptie vindt plaats in de zaal achter de kerk en de tijden zijn van 2 tot 4 uur. Dan staat er nog een doos in de hal van de kerk in verband met een verzoek om mee te denken over de naamgeving voor de zaal achter de kerk. En dit alles, zo de Heere willen wij leven, de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkast. Tot zover de mededelingen vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 62, de versen 1 en 5. 62, vers 1 en vers 5.
Thank you.
spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het tweede boek van de Koningen, hoofdstuk 4, de versen 1 tot 7. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 27, vers 5. En we lezen 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Het schriftgedeelte dat we lezen in gemeente 2 Koningen 4 vers 1 tot 7 is tegelijkertijd ook de tekst voor de prediking van deze morgen. We lezen Gods woord, onze tekst dus ook. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En ge weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat ge in het huis hebt. En ze zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zei hij: ga en eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging ze van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat ze tot haar zoon zei: breng me nog een vat aan. Maar hij zei tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam ze en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Hier eindigt de schriftlezing. Onze tekst voor de prediking van deze morgen. Wij willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we allereerst aan dominee Baars. Afgelopen maandag overkwam dominee Baars een ongeluk. Hij werd geschept door een auto en is zwaargewond overgebracht naar het UMC in Utrecht. Twee operaties moesten volgen. De dokters zijn tevreden, maar herstel zal geruime tijd duren. Verder bidden we voor zuster De Korte, die een zware operatie heeft gehad. En we doen voorbeden voor Robin en Jopje Gerarda Molenaar, die afgelopen vrijdag in het huwelijk traden, terwijl we in de dankzegging ook danken voor de geboorte van Levi Koeze. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, wat zijn wij een bevoorrechte mensen. Vanmorgen scheen uw zon volop over de wegen waarlangs we naar uw huis konden gaan. Er was geen aardbeving, er was geen overstroming. De ouderen onder ons weten wat dat is. En ze herinneren het zich als ze lezen in de krant van alles wat er gebeurt wereldwijd. En er zijn ook geen andere rampen en tegenspoeden die ons de gang naar de kerk onmogelijk maken. En terwijl wij vanmorgen onze gang mochten maken hier naar de kerk, met kinderen, met kleinkinderen misschien ook, zijn er zoveel die dat niet konden vanwege ziekte, vanwege ouderdom. En ook al zijn er onder hen die mee mogen luisteren via kerktelefoon of via andere moderne media. En daar danken we u hartelijk voor, Heren, dat dat kan en dat u daarvoor die middelen toch ook geeft. Missen ze wel de gemeenschap met de gemeente in uw huis. En u weet wat dat betekent, zeker voor hen die al zo lang niet kunnen opgaan. En die er naar uitzien om dat wel weer te kunnen. En die beseffen soms dat het nooit meer zal kunnen. En u weet ook, Heren, van de velen, en dat lijken er wel steeds meer te worden, die geen zin hebben om naar de kerk te gaan en die het niet zo nodig vinden. Wij mogen hier zijn. U geeft ons de gelegenheid. Laten we dat niet gewoon vinden. U gaf ons ook de genegenheid. Misschien bij de een wat meer dan bij de ander, maar toch, we mogen hier vanmorgen zijn, Heere. Wat een geschenk van u. Alleen, Heere, als wij er met z'n allen zijn en als de koster er is om de deur open te doen en als de organist er is om de zang te begeleiden, dan betekent dat allemaal niks wanneer u er niet zou zijn. En daarvoor ootmoedige dank, Heere, dat u naar uw belofte daar wilt zijn waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Dat u in het midden bent. Ja, dat u als eerste hier was om ons te ontvangen, ons zondige mensen, die u nodigt om te verschijnen voor uw heilig aangezicht. Mensen die zoveel in hun leven hebben waardoor ze zich weg zouden moeten schamen. Mensen die zeggen, Heere, als u met ons in het gericht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden, dan kunnen wij voor u niet bestaan. En toch zijn we er. En toch zegt u dat u tot ons wilt spreken. Woorden die ons aan de ene kant eraan herinneren dat u recht hebt op onze dood. Maar die aan de andere kant op ons hart willen binden dat u lust hebt in ons leven. Niet in ons verderf. Maar dat zij die gezonden worden om uw woord te verkondigen mogen zeggen, er is een God die roept tot bekering. Een God die zegt, ik heb lust in uw leven. Bekeert u, gij goddeloze, want waarom zou u sterven? Heren, als we daar iets van gaan begrijpen, dan is er geen beter plekje dan in de kerk. Dan is er geen beter plekje dan daar waar uw woord in het midden open ligt. En waar u vanuit dat woord en door de kracht van uw geest wilt spreken. Ja, Heere, dat hebben we dan ook wel heel hard nodig. Uw geest, die de schriften opent. Die uw dienaar geeft wat hij nodig heeft. Een stem om te spreken en de leiding van die geest. Uw geest, die harten opent. En in de harten plaats maakt. Voor dat eeuwig blijvende woord van u. Dat woord dat leven geeft waar de dood was verdiend. Heren, zou u zo in ons midden willen zijn? Wij hebben er geen recht op. Dan kunnen we alleen maar in alle ootmoed en alle nederigheid belijden. Maar zou u zo in ons midden willen zijn naar uw eigen belofte? En vanwege het feit dat u daartoe uw zoon in deze wereld hebt gezonden. En vanwege het feit dat u daartoe, nadat uw zoon zijn werk had volbracht, uw geest hebt uitgestort. Om harten te openen. Om zondaren te verbreken. Om ze te doen uitzien naar. En ze te doen kennen. U. En uw zoon waarin het leven is. Gedenk ons zo, Heere. U ziet ons wel. U weet hoe we hier zitten. U kent uw volk en kinderen. U kent ze die daar zo graag bij zouden willen horen, maar die altijd maar weer drempels zien waar ze niet over kunnen komen. U kent ze ook. Die misschien wel de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. U kent onze jonge mensen. De een die graag meekomt met ouders. En de ander die inwendig steigert tegen u en tegen uw dienst. De een die zegt, Heere, spreek tot mijn ziel. En zeg ook tegen mij, wie mij vroeg zoeken zullen me zeker vinden. En de ander, die onverschillig staat tegenover de dingen van u. Heren, U hebt een arm met macht. En u bent zo vol van genade. Wij vinden vrijmoedigheid in uzelf om te vragen. Zou u ieder een eigen zegen willen geven? De een misschien door hem te beschamen. En de ander door hem te bemoedigen. De een die u laat zien dat u het onmogelijke mogelijk maakt. En de ander die eigenlijk hier alleen maar zijn tijd zit uit te zitten. Zegen ons allemaal, Heere, jong en oud, klein en groot. Geef dat de kinderen in de kerk ook wat van de prediking verstaan. Fijn dat ze vanmiddag weer naar de zondagschool worden genodigd, waar op een eenvoudige wijze uw woord wordt verkondigd en waar ze de psalmen leren die zo belangrijk zijn om die te kennen in het leven, in goede en in kwade dagen. Maar wilt u ook geven dat ze zoveel van de preek meekrijgen? Dat wat ze niet snappen, ze onder woorden kunnen brengen thuis als ze hun vragen stellen. Wat betekenen deze dingen? Zegen ons zo allemaal, Heere. Ons hier in de kerk en hen die met ons verbonden zijn. Maak uw naam heerlijk en groot. We bidden u voor hen die een bijzondere zegen nodig hebben. De rouwdragenden, weduwe, weduwnaren. Degenen die uit eigen ervaring weten wat het is om te behoren tot een gezin dat deelt in de gebrokenheid om der zonde wil. Wees u met mannen en vrouwen die daardoor eenzaam zijn geworden. Met kinderen die altijd maar weer in die spanning zitten. Aan de ene kant is er een vader, aan de andere kant is er een moeder. En die zich soms voelen als een stuk touw waaraan getrokken wordt. We bidden u, Heere, om uw zegen voor hen die door hun anders zijn zich zo eenzaam voelen. Eenzaam, juist ook in het midden van de gemeente die begint te leven naar uw woord. Wilt u ze geven dat ze mogen merken dat er aan hen gedacht wordt. Dat er naar hen wordt omgekeken. We bidden u, Heere, voor de zieken, chronisch zieken. Mensen die momenteel niet naar de kerk kunnen gaan, maar toch hopen dat binnenkort wel weer te kunnen doen. Anderen die ernstig ziek zijn. We bidden u voor zuster De Korte, die een ingrijpende operatie moest ondergaan. En we vragen van u, Heere, wilt u ook op deze zondag aan haar laten merken dat u weet waar ze woont en dat u weet wat ze nodig heeft. Dat u haar weg kent. Wij bidden u voor andere zieken. En we denken heel in het bijzonder ook, Heere, voor onze dominee Baars. Heere, wat is het een zware weg die hij gaat, nu al een hele tijd. En er was juist die bemoediging toen hij hier mocht preken een enkele week geleden. En het ervoer dat u, Heere, hem ondersteunde en dat u hem gaf dat hij het mocht doen. En nu ligt hij daar in het ziekenhuis. Zwaar gewond. Met pijn. Met aanvechtingen. Met zoveel dat hem en de zijden voor vragen stelt. Heren, er zijn soms van die wegen die u met iemand gaat of die iemand soms ook zelf kiest. En waar wij mensen geen antwoord op hebben. Ontfermt u zich over hem, Heren. En wilt u kon het zijn geven dat dwars door dit alles heen er toch genezing mag zijn voor lichaam en geest beide. En dat er nieuwe krachten mogen komen, opdat hij die met zoveel gaven door u versierd was, zijn dienst weer mag verrichten. Onze ogen zijn op u, Heere, als we hem en zijn vrouw en de kinderen aan u opdragen. Zegent u de middelen die worden aangewend tot genezing van wat gewond is. Zegent u naar de grootheid van uw barmhartigheden, opdat ze dwars door deze duisternis heen weer mogen wandelen in het licht van uw barmhartigheid. We bidden u, Heere, voor anderen. We denken aan dat jonge stel dat getrouwd is en dat we nogmaals aan u opdragen, zegen ze in de weg die ze mogen en moeten gaan, en geef dat ze mogen merken dat u bij hen aanklopt om bij hen te komen wonen. Wij bidden u voor dat kleine jongetje dat te vroeg geboren werd, terwijl we toch mogen geloven dat u het tijd vond. En we vragen u, wilt u geven dat hij voorspoedig op mag groeien, dat hij het ziekenhuis kan verlaten om samen met zijn moeder in de kring van het gezin de plaats in te nemen. Wij bidden u, Heere, wil uw gunst en goedheid schenken aan allen die dat bijzonder nodig hebben. We denken ook aan anderen die een moeilijke weg gaan, aan anderen die vreugde kennen. Onze ogen zijn op u, Heere. Wees u ons genadig en hoor ons in Jezus' naam. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 146, de versen 3, 4 en 7. 146, 3, 4 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij straks Psalm 116, de versen 1 en 3. 116, 1 en 3, na het amen van de prediking. Gemeente, het is dan niet zo heel lang geleden dat je in elk huis waar mensen woonden die zich rekenden tot de christelijke gemeente, aan de wand van die tegeltjes tegenkwam. Soms waren het tegeltjes met een tekst, meegegeven bij de doop of meegegeven bij het belijdenis. Soms waren het mooie gezegden, zoals dat bekende gebed van een moeder, dat je op een gegeven ogenblik praktisch in elk huis van gemeenteleden van onze gezinte tegenkwam. Maar ik denk vanmorgen aan een tegeltje dat ik vooral op Urk nog alles heel vaak heb gezien. Niet helemaal vreemd als je bedenkt dat op dat tegeltje zo'n mooi scheepje stond, een bottertje. En dan stonden daaronder die woorden, sommigen van u zullen ze nu denk ik al zeggen: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Woorden die er zoveel mensen hebben aangesproken. Woorden die licht openden in een donkere nacht. Geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Aan zo'n tegeltje moest ik denken bij de tekst waarover ik vanmorgen in uw midden het woord mag bedienen. Daar ziet u zo iemand. Geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Mogelijk gebruikt de Heer het vanmorgen tot vertroosting van iemand die zichzelf daarin herkent en die zijn eigen weg daarin ziet uitgestippeld. We gaan samen luisteren naar het woord van onze tekst, waarin wij lezen: de Heere geeft leven en toekomst aan de weduwe van een profeet. Drie gedachten. Ten eerste, ze gaat de weg van het geloof. Ten tweede, ze wordt beproefd in haar geloof. En ten derde, ze ontvangt uitkomst op haar geloof. De Heere geeft leven en toekomst aan de weduwe van een profeet. Ze gaat de weg van het geloof, wordt beproefd in haar geloof en ontvangt uitkomst op haar geloof. Die vrouw gemeente die we vanmorgen ontmoeten in het gezelschap van de profeet Elisa, die inmiddels al enige tijd daarvoor de grote Elia als profeet onder Israël heeft opgevolgd. Die vrouw heeft geen gemakkelijk leven. Dat is zo op het eerste gezicht meteen al wel duidelijk. Ze is gehuwd met een van de profeten, zei ik. Je kunt ook zeggen een van de profetenleerlingen. Eentje die een plaats had in de kring van heel veel broeders die onderwijs ontvingen van die grote profeten zoals Elia en Elisa, onderwijs in de wetten en in de woorden van de Heere, in de scholen van Jericho, van Gilgal en van Bethel. De vrouw in onze tekst is nog jong. Ze heeft twee zonen, maar die jongetjes zijn nog veel te jong om voor moeder op een of andere manier wat inkomen te verwerven. En u weet wel uit allerlei verhalen over het Oosten en het Midden-Oosten, ook in deze wereld, ook vandaag nog, een kind was niet zo gauw te jong om te werken in een steengroef, om te werken in een textielfabriek of wat dan ook. De jongetjes van deze vrouw, die kunnen in dat opzicht nog niks. En we begrijpen uit het geheel dat die vrouw inmiddels al wel weduwe is. Er zijn wel wat lichtstralen die schijnen in de duisternis van haar bestaan, want ze mag een heel goed getuigenis van haar man geven. Hij vreesde de Heere en dat was heel duidelijk, dat was duidelijk buitenshuis. Elisa kon het bevestigen, die had daar al over gehoord en ze hadden het thuis ook samen mogen merken. En dat is natuurlijk een voorrecht, gemeente, dat is een geweldige troost die een lichtglans geeft over de duisternis van dood en graf heen. Voor zulken is immers het goed dat nimmer meer vergaat en er zullen er hier ongetwijfeld in de kerk zitten die zeggen, dominee, als ik dat niet wist van mijn geliefde, die is heen gegaan. Wat was het dan allemaal donker? Wat was het dan allemaal zwart voor me? Maar nou, de glans van de zon van de genade schijnt over het graf en geeft uitzicht op de dag van Gods toekomst. Alleen, en juist diegenen in ons midden die zich op dit ogenblik een beetje aangesproken voelen omdat ze zo'n situatie in hun eigen leven kennen, die troost die verzacht wel. Maar ze neemt het verdriet niet weg. Deze week nog sprak ik met een broeder uit onze gemeente die nog maar een paar maanden geleden heel plotseling weduwnaar is geworden, terwijl hij zelf een paar jaar daarvoor invalide is geworden. En hij zei tegen me, hij kwam opnieuw weer uit het ziekenhuis waar hij weer wat had moeten ondervinden. Hij zei, dominee, dat bewijst dat God goed was voor mijn vrouw. Dat blijft er wel. Maar die leegte die je nou steeds meer gaat voelen, die leegte die je als het ware een soort heimwee geeft. In het begin dan denk je, zometeen gaat de deur open en dan komt ze nog weer binnen. Maar langzamerhand wordt het steeds nadrukkelijker. Dat zal nooit meer gebeuren. Dat gaat knagen aan je ziel. En terwijl de mensen dan soms zeggen, het is nou wel weer een poosje geleden, je moet nou toch maar weer vooruitkijken, ervaren zulke mensen, juist als het een poosje verder in de tijd is, dat het nog steeds zwaarder wordt om te verwerken. Die plaats is leeg. En die blijft leeg. En daarbij komt voor deze vrouw dan de zwaarte van de verantwoordelijkheid, van de opvoeding van die beide jongens. Er is niemand meer met wie je dat kunt delen. Je kan er nog wel eens met iemand over spreken, maar een man die vrouw of een vrouw die haar man mist, die mist diegene die naast je staat en die samen met jou deelt. En die is er nu niet meer. Er komt nog wat bij, voor een Israëliet behoorde bij de zegen die de Heere aan zijn volk beloofde, een lang leven waarin hij het goede van de Heere zou ontvangen en waarin hij zijn kindskinderen zou mogen aanschouwen. Die machtige belofte die u ongetwijfeld wel eens hebt horen voorlezen wanneer er een huwelijksbevestiging was. Ons oude formulier eindigt immers met de psalm 128 waarin die woorden staan. Zo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. Het staat daar met een geweldige kracht, met een dubbele onderstreping. Maar als je de geschiedenis van deze vrouw bekijkt, dan ben je geneigd om te denken, ja, die Heer die handelt in strijd met zijn eigen belofte. En als je dan ook nog eens bedenkt dat er in die tijd dat die vrouw leefde, zoveel mensen in Israël zijn die de Heer niet meer vrezen en wier leven toch voor de wind gaat. Kijk, en dan kun je wel braaf psalm 1 meezingen, welzalig is de mens die het mag gebeuren. En dan verder al die mooie dingen van die psalm. Een frisse boom geplant in vette grond bij ene stroom. Maar als je de situatie van deze vrouw bekijkt, dan ben je geneigd om te denken, ze is eerder eraan toe om met Asaf mee te zingen. De goddelozen gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. En wat moet die vrouw nou beginnen? Wanneer die mensen om haar heen, die mensen die er niet zoveel meer aan doen, maar die dan toch op hun manier nog wel een beetje geloven dat er een God is, wanneer die haar aankijken en spottend vragen: en waar is nou die God van jou, op wie jij je vertrouwen stelde? Het wordt nog moeilijker, gemeente. Want het leven van een weduwe in die tijd was toch al zwaar. Die weduwe had geen inkomen meer. Die had geen bescherming meer. Die had niemand die het voor haar opnam wanneer er een zaak te behandelen viel in de poort waar alleen maar de mannen zaten. En de Heere had in zijn woord en in zijn wet wel bijzondere beloften gegeven en aandacht gevraagd. Juist voor zulke mensen, zulke rechtelozen. Maar ik zei het al, in die dagen vroeg een groot deel van Israël niet meer naar God en naar zijn gebod. En als iemand niet meer naar God vraagt, dan houdt hij ook geen rekening met zijn geboden. De zwakken in de samenleving worden allereerst de dupe. Als een volk zijn God verlaat. Een pure actuele boodschap zit daarin, gemeente. Wie worden er de dupe van als D66 en consorten het voor het zeggen krijgt in Nederland? En als het de CU niet lukt om daar ergens toch wat een rem op in te zetten? Wie wordt er de dupe van? De zwakken en de rechterlozen, de mensen met het syndroom van Down. Je zal maar zo'n jongere zijn. Die leeft in een land waar ze te horen krijgen. En je had er eigenlijk niet moeten zijn. Je ouders hadden ervoor moeten zorgen dat je nooit geboren was. En dan noem ik nog maar geen andere voorbeelden. Dan denk ik aan die ouderen. Van wie de hele samenleving langzamerhand denkt, ach, die kan maar beter het veld ruimen, die kost alleen maar geld en moeite. Je ziet het in onze samenleving. De zwakken worden de dupe als een land en een volk zijn God verlaat. Ja, zegt u, dominee, dat is allemaal wel waar natuurlijk, wat u daar zegt, maar God die zal dan toch zelf wel voor zo'n vrouw zorgen. Dat hebben we toch ook gezongen, zegt u. Dat hebben we niet voor niks gedaan. U hebt die psalm heel nadrukkelijk opgegeven in verband met deze tekst. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Daar zou ook heel wat over te zeggen zijn, gemeente. Maar dan volgt er weeuw en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. De Heer is toch zelf een beschermer van de weduwe en is toch zelf de vader van de wezen. Er zitten hier ongetwijfeld heel wat zusters in de kerk die weduwe zijn geworden en die het elke keer meemaakten dat een ambtsdrager die op bezoek kwam vanuit Jesaja 54 het voorlas. Uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. En je voelde aan, die ambtsdrager bedoelde te zeggen, ligt daar nou niet de grote troost in jouw leven? Jawel. Maar wat gebeurt er in onze tekst? De schuldeiser komt. Die vrouw heeft schulden gemaakt, misschien wel in die periode van ziekte van haar man. En die schulden die kan ze niet betalen. En nu heeft die schuldeiser wat rondgekeken in haar eenvoudige woning, want dat zal het wel geweest zijn. En die heeft daar die twee jongetjes zien rondlopen en die heeft gezegd, geef me die twee jongetjes nou maar. Als een betaling van je schuld. U zegt, ja, maar wat kunnen die jongetjes doen? Nou, ze kunnen misschien het erf eens een keer een beetje aanvegen. En ze kunnen misschien het vee alvast wat voer geven. Dan doen ze toch nog wat. En dan hebben ze toch nog wat. Maar als dat gebeurt en als die man haar jongetjes meeneemt, dan is zij ze kwijt. En wat zal er dan van haar kinderen terechtkomen? Onder het beheer van zo'n bruut. Die met dit optreden alleen al laat merken dat hij zich van God en zijn gebod niks aantrekt. Gemeente, als je dat nou leest, dan ben je geneigd om te zeggen, wat roept dat een vragen op? En vooral die ene vraag, waar is de Heere in dit alles? En wat schiet je ermee op om de Heere te vrezen? En wat koop je dan voor al die prachtige beloften die de Heere in zijn woord heeft laten opschrijven? En wat doet die vrouw? Ze reageert niet teleurgesteld. Ze laat niks merken van opstandigheid. Ze zucht niet. Och, misschien doet ze dat in het verborgen wel, maar daar hoeven anderen niet van te denken, want die zouden nog kwade gedachten om haar van haar God kunnen krijgen. Ze klaagt niet. Ze vraagt zelfs niks aan de Heere. Kijkt u het maar in het eerste vers van onze tekst. Wat doet ze daarbij, Elisa? Uw knecht, mijn man, is gestorven. Nou, dat is het feit. En ge weet dat hij de Heere was vrezende. En nu is de schuldheer gekomen om hem beide kinderen voor zich tot knechten weg te nemen. Leest u daar een vraag van die vrouw? Leest u daar wat die vrouw van de Heere verwacht? Helemaal geen woord, gemeente. Het enige wat die vrouw doet, dat is dat ze naar Elisa gaat. En Elisa, dat is de vertegenwoordiger van de Heere onder Israël in die dagen. Dat wil zeggen, als ze naar Elisa gaat, dan gaat ze in feite naar de God van Elisa. En wat doet ze daar? Dan stort ze haar hart uit voor Elisa en voor de Heere. En legt ze haar nood voor de Heere neer. En meer doet ze niet, gemeente. Ze zegt niet wat ze van de Heere verwacht. En ze zegt niet wat de Heere doen moet. En ze zegt niet langs welke weg de Heere haar helpen moet. Het enige wat ze doet is, ze zegt, Heere, dit is mijn nood. En dat doet hij niet omdat de Heere dat niet zou weten. Maar omdat de Heere heeft gezegd dat een mens dat moet doen. Hij zegt dat immers, ik aanschouw de moeite en het verdriet, opdat men het in mijn hand legge. En als die vrouw dat doet, dan betekent dat tegelijkertijd dat al die vraagtekens die er in haar leven staan, en ik heb ze u genoemd, dat ze die ombouwt tot één machtig uitroepteken. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En daarin gaat die vrouw de weg van het geloof. Kijk, gemeente, en dat is dan het eerste wat in onze tekst aan de orde komt, dat ons die weg van het geloof gewezen wordt. De weg waarlangs de Heere in alle behoeften voorziet. En waarlangs de Heere een mens brengt tot de belijdenis. Al wat ik nodig had, hebt gij mij gegeven, groot is uw trouw. Dat is de weg. Je nood uitstallen voor de Heere en dan op hem wachten. Om alle misverstand te voorkomen, gemeente, ik zeg dus niet en dan afwachten. Afwachten, gemeente, dat is de grootste lijdelijkheid die ons door de Heere verboden wordt. Mensen die zeggen, je moet het maar afwachten, dat zijn mensen die de Heere niet vertrouwen. En die doen iets waarvan de Heere heeft gezegd, dat is dan net niet de bedoeling. Ze wacht op de Heere. En wachten, dat is een heel iets anders, gemeente, dan afwachten. En ik hoop dat wat ik nou zeg, dat u dat begrijpt, omdat u dat in uw eigen leven hebt ontdekt. Wachten op de Heere, dat is geen leidelijkheid, gemeente. Dat is niet dat je met je armen over elkaar op de stoel gaat zitten en gaat zeggen, nou ja, dan zullen we maar zien hoe het allemaal gaat. Maar wachten op de Heere, dat is de hoogste activiteit, gemeente, die er in het leven van een mens maar kan plaatsvinden. Wachten op de Heere, dat is, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Dat is wachten. En daar nodigt de Heere toe uit. Want de Heere vindt zijn vreugde in mensen die hopend op hem wachten. En die zo tot hem komen met al hun noden. En dan weet u natuurlijk op dit moment precies waar u dan mee naar de Heere toe moet komen. Want ik hoef u niet te vertellen, gemeente, wat uw noden zijn. Daar bent u mee bezig. Maak ze maar aan de Heere bekend. Uw noden, zeg het maar. Zeg het maar, wat is uw nood? Moet ik bijvoorbeeld noemen, misschien is het de nood van je gezin. Misschien is het de nood van je huwelijk. Misschien is het de nood van je kinderen. Of de nood van je werk. Of de nood van je ziekte. Waarvan je zegt, ik weet niet waar dat op uitloopt. Misschien is het ook de nood van uw zonde. Vertel dat dan maar aan de Heere. Van die schuld die je niet betalen kunt. En van die gemene schuldeiser, die precies weet waar hij je pakken moet. En die je dat onder de neus wrijft. En zegt, die schuld van jou, die kun je niet betalen. Of zitten er vanmorgen mensen hier in de kerk die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen dat dat nog geen nood geworden is? Zitten er hier mensen die menen dat ze nog een andere weg weten met hun zonde dan die voor de Heere neerleggen, in zijn hand geven? Het kan best wezen dat er iemand hier in de kerk zit die dat nog toe heeft zitten luisteren en die dacht, ja, hier zit toch wat in wat me aanspreekt. En die nu zover is dat hij zegt, ja maar. U weet wel, dat is een van de meest ongelukkige dingen, gemeente, dat je in de kerk zit te luisteren en dat er dan op een gegeven ogenblik een gemeentelid zegt, ja maar. Want dat betekent in feite dat je het er niet mee eens bent en dat je er geen weg mee weet. Nou, zo iemand zit er misschien vanmorgen wel. Iemand die zegt, dominee, ik kan dat niet meer, mijn nood aan de Heere voorleggen. Ik ben geestelijk zo vastgelopen. Ik kan zelfs niet meer echt bidden. Hoe gaat dat met die nood naar de Heere? Heel persoonlijk, gemeente. Zeg maar, Heere, dat is mijn nood. En misschien zit er hier wel iemand die zegt, Heere God, ik ben zo teleurgesteld in u. Want ik had zulke hoge verwachtingen van u. Maar het valt me allemaal zo verschrikkelijk tegen. Zeg wat dan tegen de Heere, gemeente? Gods woord zegt, de Heere is een God die oren heeft, die hij dag en nacht neigt. En die dag en nacht openstaan. Voor het hulpgeroep van zondaren hier op de aarde. Ja, maar ik weet niet meer wat ik de Heere vragen moet. Gemeente, als je deze tekst leest, dan ontdek je dat dat ook niet hoeft. Die vrouw, die vroeg niks. Maar zeg het dan tegen de Heere wat je nood is. Zeg dan tegen de Heere waar je mee vastloopt. Zeg dan tegen de Heere, Heere, ik had het zo anders me voorgesteld. Er is maar één weg, zegt onze tekst. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Dat is de weg, gemeente, met al je nood en met al je ellende. Met al je zonde en met al je schuld. Naar de Heere. Met de strijd die je voert in je ziel. Met het klein geloof waar je dag en nacht bijna mee worstelt. Misschien zit er hier wel een jongere in de kerk met een verborgen verdriet waarvan je denkt, dat kan ik met niemand delen. Ik kan er met niemand over praten. De weg van deze vrouw is, ga ermee naar de Heere. Stort je hart uit voor zijn aangezicht. Dat is de eerste. Ja, maar zegt iemand, nu ben misschien blij dat u de vragen mag stellen vanmorgen. Ja, maar zegt iemand, helpt dat dan wel? Dan kijkt u dan met mij in onze tekstgemeente. Die vrouw die krijgt een heel wonderlijk antwoord. Want Elisa, en dat merk je wel eens vaker, Elisa die moet vaak een aanknopingspunt hebben voordat hij duidelijk krijgt wat de Heere wil dat hij zeggen zal. Nou, dat is hier ook het geval. Elisa zegt, wat heb je toch wel in huis? Nou, daar is die vrouw gauw klaar mee. Ze zegt, eigenlijk heb ik niemendal in huis. Nou ja, ik heb alleen nog een kruik olie. En voor het geval dat iemand denkt, nou ja, zo'n grote jerrycan vol. Er staat een woord voor kruik, dat je beter kunt vertalen met kruikje. En dan moet u denken, gemeente, aan het volume van zo'n heel klein flesje. Misschien heb u het, zeker als u kleine kinderen in huis hebt die wel eens problemen met hun oren hebben. Misschien hebt u het wel in de medicijnkast staan, zo'n klein flesje met oordruppeltjes. Een gemeente, dat is het wat ze nog in huis heeft. Zo'n klein flesje met een beetje druppels, met een beetje olie. Dat is het enige, zegt ze. En goed, olie, dat is een middel dat van belang was, zeker in die tijd. Maar je kunt het niet eten en je kunt het niet drinken. En je kunt er niet mee betalen en je kunt er niet van leven. En die hoeveelheid, nou ja, dat snapt u wel. Daar hoef je niet mee de markt op te gaan, want dat stelt niks voor. Gemeente, dat is alles. Je kunt je voorstellen dat iemand die erbij staat en die dat hoort, de schouders ophaalt en zegt, nou ja, wat moet je daar nou mee? Maar dan krijgt die vrouw ook een wonderlijk antwoord. En dan krijgt die vrouw dit antwoord, dat Elisa zegt, dan moet je naar huis gaan. En dan moet je aan de buren vaten, potten en pannen vragen. Zorg er vooral voor dat je er zoveel mogelijk hebt. En als je in je huis vol hebt staan met die lege potten en pannen, dan moet je de deur achter jou en je jongetjes dicht doen. En dan moet je gieten in al die vaten en wat vol is, dat moet je wegzetten. Er zitten hier natuurlijk een heleboel mensen in de kerk die dat verhaal al lang kennen. En die eigenlijk denken, ja, zo moet dat dus. Maar als je daar eens goed over nadenkt, gemeente, dan zeg je, dat is toch wel een heel wonderlijk bevel wat die vrouw krijgt. Uit dat kleine flesje moet ze gaan gieten. En de Heere zorgt er dan voor dat al die potten en pannen vol worden. Hoe? Waardoor? Dat weet ze niet en dat wordt er ook niet gezegd. Gemeente, zo beproeft de Heere nou het geloof van deze vrouw. Ja, zegt u, maar waar is dat dan eigenlijk voor nodig? Wil de Heere kijken of dat geloof wel echt is? Nee. De Heere weet dat dat geloof echt is, want dat geloof is immers een gave van hemzelf. Hij heeft dat zelf gewerkt in deze vrouw. Hij weet ook wat het hebben kan. Hij is immers de architect die het geloof heeft gevormd. En die weet wat dat geloof dragen kan. Maar kijkt u maar eens verder in de schrift en dan ontdekt u, als de Heere ergens het geloof werkt, dan gaat hij dat geloof ook beproeven. Met de bedoeling dat het goud van het geloof zal gaan schitteren, omdat het gelouterd wordt, omdat alles wat er niet bij hoort ervan afgaat en alleen dat zuivere goud overblijft. Gemeente, dat is ook iets wat u moet onthouden vanuit deze tekst. Echt geloof wordt beproefd, opdat het des te sterker verworteld en bevestigd zal worden in dat vaste fundament van God, zijn betrouwbare beloften, de woorden van die God, die alles kan. Maar die, zoals de kinderen misschien wel weten hier in de kerk, God kan één ding niet, gelukkig niet, hij kan niet liegen. Ja, zegt u, maar dat vind ik nou juist zo moeilijk om de Heere nou zo te vertrouwen. Dan moet je naar die vrouw kijken. Want die vrouw komt thuis. Gemeente, wat zou nou voor de hand liggen? Ze heeft thuis nog wel een paar lege potten en pannen staan, maar ze heeft immers niks meer. Wat ligt er nou meer voor de hand dan dat die vrouw zegt tegen de jongens, zullen we het eerst maar eens proberen? En dan was de olie gestopt op het moment dat haar enkele pot gevuld was. Want als alles vol is, dan stopt de olie immers, lezen we in onze tekst. Maar dat doet die vrouw niet. Die vrouw gaat naar de buren. Nou, gemeente, er is heel weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen wat er gebeurt wanneer zij bij de voordeur staat en wanneer de deur open gaat en er is een of andere moderne buurvrouw die de deur open doet. En die zegt, buurvrouw, mag ik wat potten en pannen van u? Je kan je toch indenken dat die buurvrouw stom verbaasd kijkt. En dat die buurvrouw zegt, mens, natuurlijk, je kan alles van me krijgen wat je hebben wil. Maar wat moet jij nou met lege potten en pannen? Wat wil je erin doen? En dan heeft deze vrouw maar één antwoord, gemeente. En dat antwoord is, de Heere heeft het gezegd. En dan zegt die mevrouw, en geloof jij dat dan? En ik denk dat op dat moment de tranen in de ogen zijn geschoten. En dat ze heeft gezegd, buurvrouw, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Maar dat is nog niet alles, gemeente, want dan komt ze thuis en dan zeggen die jongetjes, die zeggen, moeder, wat ga je nou toch doen? Zegt ze, jongens, de Heere heeft het gezegd. En voor de Heere is er immers niets onmogelijk. En ondertussen zitten er die binnenpraters, want u weet wel, die komen voor het hardst naar voren, juist wanneer er die spanning komt te staan op het gelovig je verlaten op de belofte van de Heere. Die binnenpraters die zeggen, en als het nou eens niet gebeurt, dan moet je straks met die hele handel terug door de buurt heen. Moet je eens denken hoe de mensen dan naar je kijken. Ze hebben misschien medelijden met je. Ze hebben misschien iets van dat ze de schouders ophalen. Mens, dat had ik niet anders verwacht. Zulke dingen gebeuren immers niet. Maar dan zegt mijn ziel, voed het oud vertrouwen weder. Want hij heeft gezegd, ik zal ze vervullen. En zo komt dat hele huis van die vrouw en haar jongetjes vol te staan met lege vaten. Allemaal potten en pannen van allerlei soort. En in al die lege pannen ligt ook iets van een belijdenis van haar armoede. Maar tegelijkertijd haar geloof in de Heere die doet wat hij belooft. En die armen rijk maakt. En die het gezegd heeft. Al wat u ontbreekt schenk ik. Zo gij het smeekt mild en overvloedig. En als dan die deur dicht gaat achter haar en achter haar jongens, dan zit er een belijdenis in die die jongetjes nooit vergeten hebben, denk ik. De belijdenis van die vrouw. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik nou eventjes een beetje persoonlijk word. Toen mijn vader op zijn sterfbed lag, nou al meer dan 60 jaar geleden. Toen keek hij mijn moeder nogal eens een keer aan, die achter zou blijven met 7 jonge kinderen. Ik was de oudste, 17 jaar. En dan zei mijn vader, wat moet er toch van jou terechtkomen, van de kinderen? En daar heb je een mooie van zo'n tekst aan de muur. Tegenover zijn ziekbed hing er een tekst, dat was hun trouwtekst. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw noodruft in de heerlijkheid door Christus Jezus. En naar zijn moeder, vader. 18 jaar geleden heeft de Heer ons dat beloofd. Zou hij het zeggen en het niet doen, het spreken en het niet bestendig maken. En toen braken de laatste dagen van mijn vader aan en de Heer had hem in die dagen zo in de ruimte gesteld. Dat toen mijn moeder zat met de vraag hoe moet het straks verder, toen kon hij naar die tekst wijzen. En tegen haar zeggen, God heeft het gezegd en hij zal het doen. De Heere zegt, gemeente, zie je deze vrouw. Ze heeft alleen maar lege potten en pannen in huis staan. Grote, kleine, dikke en dunne, van aardewerk en van glas misschien. Allerlei soorten en maten. Maar er is één ding dat al die potten en pannen gelijk hebben. En dat is, ze zijn allemaal leeg. Helemaal leeg. En dan zegt de Heere vanmorgen tegen ons, als u dat nou ook eens deed. Hij zegt, u waarmee dan? Nou, al die moeite die er in uw leven is, al de verdriet dat er in uw leven is, al die nood die u kent, al die ellende die u kent, al die schulden en die klachten, zet ze nou als lege vaten voor het aangezicht van de Heere. Die uit zijn volheid schenkt, mild en overvloedig, in vrije goedheid, naar zijn welbehagen. Mag ik eens even vragen, gemeente, als u nou op dit moment in gedachten al die moeite, al die zorgen, al dat verdriet en wat het dan ook maar is in uw leven, eens even voor u neerzet op de bank, hier in de kerk. Of als u thuis luistert, op de tafel waar u aan zit. Zet het voor u. Dat is niet zo moeilijk, hè? Je leven wordt er immers door beheerst. Je hart is er vol van. Je gedachten cirkelen er permanent omheen. Dat je zegt, hoe moet dat nou toch verder? Zet ze nou als lege vaten voor het aangezicht van de Heere. Die nood die u niet dragen kunt. Dat verdriet dat je oversterft. Die zorg waar u onder bezwijkt. Die zonde waar u geen antwoord op hebt. Die schuld die u niet betalen kunt. Maak er niet te weinig te hebben, zegt Elisa in opdracht van de Heere tegen die vrouw. Zo'n God is dat nou, gemeente. Die zegt, hoe meer, hoe liever. We hebben het als kind toch al geleerd. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Als lege vaten voor Gods aangezicht. Maar zegt u, dominee, dat lijkt me toch een beetje makkelijke oplossing, hoor. gemeente, dan snap je er niks van wat hier gezegd wordt. En dan heb je jezelf nog op geen enkele manier leren kennen als je dit makkelijk vindt. Gemeente, als je jezelf nog een beetje leert kennen, dan weet je toch dat dat de grootste moeilijkheid van je leven is, om je armoede te beleiden. Wij zetten er wel wat potten en pannen neer misschien, maar we stoppen er zo graag zelf wat in. En het liefste zouden we ze helemaal vol willen maken. Als de Heere met ons de weg van de geloofsbeproeving gaat, gemeente, dan is het juist om ons dit te leren. Mij ontbreekt alles. Buiten hem is er niks. Lege vaten. Gemeente, waarom zou je dat nou eigenlijk niet doen? Ja, maar zegt iemand, dominee, ik mis het geloof. Zet dat lege vat dan aan de Heere voor. En vraag hem het te vervullen. Ja, maar zegt u, ik mis, nou ja, vult u maar in, gemeente, alles wat u ontbreekt. Maar zet het dan ook voor hem neer als zo'n leeg vat, gemeente. Zegt u maar, wat u net zelf zei, ik vind het zo moeilijk met alleen maar lege vaten te komen. Zet dat dan maar aan de Heere voor. Want zelfs dat mag je voor de Heere neerzetten, gemeente. Zelfs dat mag je aan de Heere vragen. Heere, maakt u me dan maar leeg. Heere, maakt u me dan maar arm, zodat ik als een bedelaar leer leven van genade alleen. Alles, zegt de Heere, laten het er niet weinigen zijn. Dat ziet de Heer het liefste, gemeente. Een alles missend mensenkind, die alles van hem verwacht. Die met al zijn nood en met al zijn schuld, met al zijn zonde en met al zijn ellende zich tot hem wendt. En men begeert en dan zegt u, die mag je ook aan hem bekendmaken. Natuurlijk, dat mag ook. Ga ermee naar hem, van wie een van de rijkste psalmen zegt, die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Gemeente, is dat nog een ruime nodiging in de prediking van vanmorgen? Lege vaten. Met één ding erbij, maak dat het er niet weinigen zijn. Merkt u nou wel waar de Heer lust in heeft? De Heer zit er niet op te wachten, gemeente, om te ontvangen. Maar de Heere vindt zijn lust in geven. En er is bij de Heere zo'n volheid, gemeente, dat hij van geven nooit armer wordt. En waar de Heere dan op die manier geeft, gemeente, daar gebeuren ook wonderen. Want achter die gesloten deur, daar staan de jongens klaar in opdracht van moeder met het eerste vat. En ze brengen het aan en moeder pakt dat flesje. En ze houdt het onderste boven die lege pan. Je kunt je indenken dat ze alle drie tegelijk de adem hebben ingehouden. En ze gaat schenken. Die buurvrouwen die niet geloofden, die vonden het maar een belachelijk idee. Maar ze doet het. En de olie stroomt, het ene na het andere vat wordt vol. En op een gegeven ogenblik zegt ze, jongens, toe, zie dus op, geef nog even een vat. En dan zeggen die jongens, moeder, er is er geen één meer. Het is allemaal vol. Dat is nou de gave van God. Bij wie uitkomsten zijn. En dan zie je nog weer een bevestiging van het geloof, gemeente. Want dan gaat die vrouw niet meteen met die volle pannen naar de markt om te zien dat ze er wat van kwijtraakt en dat ze wat geld krijgt. Nee, dan gaat ze allereerst naar de Heere, namelijk naar de profeet, om de Heere voor al zijn zorgen ootmoedig dank te betuigen, om te belijden, het is inderdaad niet te vergeefs om op de Heere te vertrouwen. En hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid te hopen. Gemeente, wat een verschil. Je komt in de Bijbel ook een andere figuur tegen. Je komt een man tegen die rijk was. Vele goederen had. Maar hij was niet rijk in God. En toen stierf hij. En toen kon hij met al zijn bezit niet 1 cent van zijn schuld voor God betalen. En toen was er voor hem geen leven meer. Toen werd het alleen maar stikdonkere nacht. En deze vrouw, zo arm en toch zo rijk in de Heere. Toen kreeg ze genoeg om de schuld te betalen en om van de rest te leven. En dan denk ik weer aan mijn moeder. Een jaar nadat mijn vader was overleden. Het was oudejaarsdag en ze was in de schuur bezig met de voorbereiding van de vis die we hoopten te verkopen die dag. En toen kwam ik er. Ik zag dat ze gehuild had. Ik zeg, moeder, heb je zo'n verdriet? Ze zei, nee jongen. Eigenlijk heb ik tranen van blijdschap. Want toen ik vanmorgen hier in de schuur kwam, aan het einde van dat eerste volle jaar dat je vader overleden was, toen was het alsof de Heer hier naar me toe kwam. En de Heer zei, heeft het u aan iets ontbroken dit jaar? En toen mocht ik zeggen, nee Heer, meer dan een vader zorgde gij. Wat trekt u de lijnen dan vanmorgen maar door, gemeente? Want de Heere geeft. En wat hij geeft, dat is genoeg, gemeente, om de schuld te betalen. Hij vervult de lege vaten met Christus en met zijn werk tot volkomen verzoening van alle zonden, tot betaling van elke schuld. En als dan de schuldeiser komt, gemeente, dan mogen mensen zoals die vrouw wijzen op die Christus. Hij heeft voor al mijn zonden volkomen betaald. Uit alle heerschappij van de vorst der duisternis mij verlost. Dat leert de Heere, gemeente. In Christus alles. De schuld betaald. De macht gebroken. De gevolgen van de zonde verdwijnen. Al uw nooddruft, al wat ik nodig had, hebt gij mij gegeven. Gemeente, dan kan een mens leven. Heeft hij genoeg om te leven? Genoeg ook om te sterven? Wat een gelukkig volk. U zegt, en blijft het nou zo? In dit leven wel, gemeente, als ik nog 1 keer mijn moeder mag noemen. Mijn moeder moest de lijnen wel eens wat strak houden met 7 jonge kinderen die ze alleen moest opvoeden. En dan hadden wij wel eens wat in te brengen, dachten we. En er werd een bekend gezegde van, de jongens, jullie hebben niks in te brengen dan lege briefjes. Nou, dat zegt de Heer dan ook. Lege briefjes. Maar God schrijft ze vol. Hij schrijft ze vol met dat ene woord, gemeente, genade. Wij zijn lekkende vaten, maar de Heere vervult ze met Christus. Uit genade. En ik ontdek dat in hem alles is. Gemeente, kent u dat geheim? De Heere leert het in de weg van het geloof. Niets uit ons. Al uit hem. En ik ga het vertellen zoals die vrouw het vertelde. Ik riep de Heere dus aan in al mijn nood. En weet je wat er toen gebeurde? Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Amen. We willen samen danken. Heere, als dat toch niet waar was. Onze God ontfermt zich op het gebed. Waar moesten mensen als die vrouw het dan zoeken? Nergens immers. Want dan zou er nergens uitkomst zijn. Maar nu u zo bent, Heere, en nu u uzelf zo laat verkondigen, nou zijn er uitkomsten zelfs tegen de dood. Geprezen zij uw naam. Leer het ons maar, hoe langer hoe meer. Of voor het eerst, of opnieuw. Maar leer het ons, Heere. Dat u zo'n God bent voor zulke mensen. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145, vers 6.
Thank you.
Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.